In de Max Bingo kan je dankzij dit weekend Baku doorstrepen. Daar stond nog nooit een podium op, maar nu dus wel en gelijk op nummer 1. Ben je op zoek naar een auto die een paar jaar meegaat, heb ik één tip voor je. Koop geen Ferrari, die gaat nog wel een stuk. En wat voor seizoen gaat het worden als Red Bull zo blijft heersen? Welkom bij een nieuwe Pitstop, de wekelijkse Formule 1 podcast van AD Sportwereld. We blikken terug op de race in Baku. Dat doen we met Arjan Schouten vanuit Nederland en Rick Spekebrink vanuit Baku. En mijn naam is Etienne Verhoef. Arjan, jij appte me ongeveer halverwege de race het woord saai. Maar dat zal natuurlijk Verstappen en Red Bull een worst wezen natuurlijk dat saai is. Als ze maar gewoon winnen, toch?
Hoe saaier, hoe beter op zondag, denk ik.
Ja, het was een beetje wat we in de eerste jaren pitstop ook hadden met Lewis Hamilton en Mercedes, toch?
Ja, maar je voelt toch aan alles dat het ook een beetje die kant op gaat.
Ondertussen wel, toch?
Ja, ja. We mogen het allemaal nu niet zeggen, want het is maandag 13 juni. Maar volgens mij is die met 7 mijls laars op weg naar de titel. En Red Bull naar de constructeurstitel.
Ja, daar lijkt het wel op inderdaad op deze manier. Want 20 seconden voorsprong op Perez. En ondertussen iedereen die uitvalt bij Ferrari. Het zijn wel verhalen weer dit weekend in Baku. Ondanks dat de race saai was dus.
Ja, het is het patroon wat we al eerder hebben geschetst. Ik bedoel, ja, je kan wel verborgen blijven doen over dat die Ferrari uitvalt. Maar het is natuurlijk niet de eerste keer. Volgens mij is het al de vierde keer op rij. Dus het is helemaal niet meer verrassend.
Nee. Nou, Rick Spekebrink zat voor ons in Baku. Rick, voorafgaand aan het weekend was natuurlijk een beetje de vraag. Wie is nou de kopman bij Red Bull? Is dat nou Max of heeft Perez ook een kans? En is na dit weekend nu duidelijk wie de kopman is? En dan denk ik ook gelijk even, Rick, aan die quote. No fighting bij het inhalen van Max bij Perez.
Het is een beetje wonderlijk hoe dat werkte, zeg maar. Die hele dynamiek rond wie nou de kopman is bij Red Bull. Je zou zeggen dat daar eigenlijk helemaal geen discussie over is. Max Verstappen is daar de grote man. Hij zit er al jaren, is wereldkampioen, verdient een groot salaris. En toen was er toch ineens Perez die Monaco won, een nieuw contract tekende. Ontstond een beetje een hype eigenlijk rond Perez. Ook omdat ze dat bij Red Bull een beetje promoten. Ze hebben hem echt een beetje aandacht gegeven, om het zo maar te zeggen. En daardoor, ook omdat ze zeiden van ja, het maakt ons niet uit wie de wereldkampioen wordt, Verstappen of Perez, als we maar wereldkampioen worden. Ik heb het zelfs nog aan Horner vrijdag gevraagd. Die ging er ook niet op in van of ze nou een kopman hebben, om het zo maar te zeggen. En dat was een beetje merkwaardig. Dus het gekke is dat Verstappen en Perez er zelf eigenlijk helemaal niks over hebben gezegd. Maar Verstappen wilde natuurlijk wel op zondag wel even laten zien hoe de verhoudingen liggen. En voor even duidelijk maken dat hij gewoon de nummer 1 is natuurlijk bij Red Bull Racing. En ja, als hij voor staat in het kampioenschap, wat waarschijnlijk zo zal blijven, dan zal hij toch echt het voordeel krijgen als de situatie erom vraagt. Dus dat hij heeft weer met zijn rechtervoet gesproken, zoals eigenlijk heel vaak. En ja, vooral door Perez natuurlijk echt op 20 seconden te rijden. Hè. Het is geen en dan deed hij het nog voor rustig aan, zeg maar. Dus ja, het is niet dat het spannend was of zo tussen die twee. Dus het was een statement van Verstappen.
Hij heeft met zijn rechtervoet gesproken. Mooie zin altijd, Arjan.
Wat zegt hij dat toch mooi, hè, die Rick?
Ja.
Als hij nou ook eens zo opschreef. Flauw dit, flauw. Nee, is mooi.
Ja.
Maar het is dat hij een beetje uit voetbal komt, hè?
Ja, toch een klein beetje, hè?
Ja, jawel, ja.
Maar dit was het statement, dat Verstappen zo stond met die twee vingertjes boven die wagen van met één vinger omhoog. Dat was duidelijk over nagedacht, denk je?
Mwah.
Nee?
Ik snap dat iedereen wil zien dat hij even wil laten zien dat hij de baas is, maar dat weet hij toch stiekem ook best wel.
Ja, misschien hebben wij het ook wat te veel opgepompt als media, toch, de afgelopen periode?
Nou ja, opgepompt. Daar was ook wel een reden voor, hè. Het verschil met een concurrent, dat ze 1 en 2 staan, was gewoon nog nooit zo klein geweest. Bovendien, dat was ook nog niet voorgekomen in de carrière van Max. Dus het was ook wel een nieuw hoofdstuk. En dat blijft het ook wel een beetje, want we kunnen nu net doen of dat het allemaal... Hè? Maar het verschil is volgens mij nog steeds maar 21 punten.
Mm-hmm.
Ja, we gaan naar Canada. Allemaal leuk en aardig, maar als Max daar uitvalt en Perez wint in zijn Noord-Amerika, ja, dan wordt hij dus in Noord-Amerika voor het eerst wereldkampioenschapsleider. Zo is het ook, hè? Dus we kunnen wel net gaan doen of dat nu helemaal over is.
Maar het statement op die boordradio, no fighting, dat Verstappen aankwam rijden, was toch duidelijk?
Dat vond ik niet eens echt een teamcommando. Ik bedoel, dat was toch overduidelijk. Dat tempo zat er helemaal niet in bij die Mexicaan.
Nee.
En bij Verstappen wel. Daar geven ze alleen maar aan van Hey, het is overduidelijk. Ga het elkaar niet moeilijker maken dan het is. En je moet het ook wel een beetje in het juiste perspectief zien. Hè? Want Baku, het is wel een beetje battleground geweest voor Red Bull. Ze hebben daar nogal wat kleerscheuren opgelopen de afgelopen jaren. Bovendien, die periode daarvoor waren ze ook niet helemaal gelukkig met die virtual safety car. Hè? Dat ze als enige buiten bleven. Dus in die zin moet je het ook maximaliseren. En dan snap ik ook wel dat als je eigenlijk al ziet dat de concurrentie van achteren een beetje verslagen is. Ja, dan moet je het elkaar niet moeilijker gaan maken dan het is. En dan kijk je gewoon puur naar de tempo's. En dan zie je dat die ene zijn band aan het oproken is. Op een of andere wonderlijke wijze. Meer dan de ander. Ja, dan moet je volgens mij ook gewoon duidelijk zijn. En daar deden ze ook allebei de DPRS ook niet moeilijk over een afloop.
Nee, want dat is alweer opmerkelijk. Hè, dat Perez in de kwalificatie een hele goede auto heeft. Een betere auto misschien wel dan Verstappen. Beter afgesteld. Maar dan in de race weer moeite heeft met zijn banden weer. En dat heeft Ferrari natuurlijk ook een beetje. Op zaterdag goed in dat ene rondje.
Een beetje.
Nou ja, nee, maar die hebben ook vaak problemen met die banden natuurlijk in de race, hè?
Ja. Maar dat is ook wel weer leuk dat we hebben dan net die verhalen gemaakt dat deze auto dan Max niet helemaal goed past. En dat bevestigt Christian Horner eigenlijk ook in onze krant zaterdag. Rick had een interview met hem. Hij zei, deze auto past Max niet helemaal perfect. Perez wel. Vervolgens geeft Verstappen dat ook aan richting de race. Met dat snelle draaien wat je dan eigenlijk wil op zo'n stratencircuit. En dan blijkt het dus uiteindelijk dat die toch wat beter uit de verf komt. En veel meer tempo weet te behouden op die banden. Wat overigens ook nog een raadseltje is. Want Pirelli wist van tevoren eigenlijk ook niet. Wordt dit nou een één-stopper? Wordt dit nou een twee-stopper?
Die durven in Baku niks meer te zeggen na vorig jaar natuurlijk. Want onderzoek is nog bezig, hè? Nog steeds.
Ja, maar de consensus ontbrak een beetje van tevoren. En dat zag je ook wel in de race. Van kan je nou door? Of iedereen pakte dat toch wel op zijn eigen manier aan.
Want Ricciardo heeft één stop gedaan en de top heeft twee stops gedaan.
Ja. Dus ja, zeg het maar.
Ja. Ja. Nog even terug naar Rick in Baku. Wat vond jij het opvallendste aan dit weekend, Rick?
Ja, het meest verrassende van de Grand Prix vind ik toch eigenlijk wel het verschil tussen zaterdag en zondag. Max heeft dat geprobeerd uit te leggen aan ons. Tenminste, ik viel maar één keer eventjes in bij deze Grand Prix. Dus hij heeft het misschien al eerder gedaan, maar er zit gewoon verschil tussen die auto op zaterdag en op zondag. Op zaterdag, als je hem tot de limiet moet gebruiken, dan is die niet helemaal in het voordeel van Max. Die heeft die wil zeg maar, als hij naar links stuurt, dat die auto ook naar links gaat en meteen. En deze die gaat wat schuiven, die is wat logger als ik het in lekentaal probeer uit te leggen. En ja, dat ligt hem gewoon net wat minder. Perez heeft dat juist graag. Ja, en zo kan het dus gebeuren dat Perez voor de tweede keer op rij sneller was in de kwalificatie dan Verstappen. Maar ja, dat is in de race was het dan toch totaal anders. En liep die auto van Verstappen als een klok en voelde hij zich er wel heel erg lekker in. Dus, maar goed, dan rijden ze zeg maar niet op 100% de hele tijd. En dan, dan kan je die fractie van een seconde, die kan je gewoon niet missen in de kwalificatie. Dus dat verschil vond ik wel interessant. En verder, er is natuurlijk nog een hoop te doen over het gestuiter van die auto's. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Want ja, de coureurs zijn er klaar mee zeggen van het is gewoon echt gevaarlijk. En er moet wat aan gebeuren. Dus dat wordt ook nog wel vervolgd.
Ja, over dat purposing komen we zo meteen nog even te spreken. Arjan, maar even naar die auto die dus, zoals Rick het mooi uitlegde, in de kwalificatie als Max naar links wil, dan gaat die auto niet gelijk naar links, dan schuift hij een beetje. Dat zag je volgens mij op de zaterdag bij de kwalificatie ook heel goed, dat heel veel auto, het was bijna een beetje karten, een beetje door die bocht heen, net aanhalen of net aan niet. Hoeveel er niet tegen een muurtje aan zaten, heel eventjes. Dat is toch een beetje het ding toch met die auto's?
Ja, maar dat roept hij eigenlijk al weken.
Ja.
Het is ook niet zo gek. Kijk, hij heeft nog steeds maar één pol achter zijn naam dit jaar, hè? In Emilia Romagna, dat sprintweekend. Waar het eigenlijk
waar het om ging.
Ja, maar dat het een pol werd na niet eens een reguliere kwalificatie, maar dat het de uitkomst was van de sprintrace, als ik het goed heb.
Ja.
Dus in die zin mist hij nog een normale pol dit jaar, terwijl hij er toch al voor dit seizoen 13 had genoteerd. Dat zegt eigenlijk alles. Op die zaterdag rendeert het nog niet helemaal. En de statistiek waar je als Max-fan altijd mee kon pronken, dat hij altijd zijn teammates outqualified, ja, die gaat nu een beetje in duigen. Maar ja, het zal hem toch Dat kan in de worst zijn.
Bedoel, dat wil ik dus vragen. Maar, ja, dat is dus even naar een sportman gedachte. Een sportman wil altijd winnen. Dus Verstappen is na een kwalificatie nooit tevreden. Ik heb nog nooit horen zeggen als die tweede of derde zegt, nou, ging wel lekker, weet je. Ja, we hebben verloren, maar goed, wat maakt het uit?
Nee, hij vindt dit echt niet leuk.
Nee, maar in hoeverre is dit dan zeg maar een issue in je hoofd dat je niet op pole staat, maar dat je altijd op 2 of 3 staat?
Nou, volgens mij best wel, want hij heeft al meerdere keren bij ons aangegeven. Kijk, op zaterdag hebben wij altijd zo'n mediagesprek. Dan spreek je hem eigenlijk in zijn puurste emotie net na zo'n quali. Eigenlijk het meest eerlijke moment van het weekend. Rondje rijden, kijken hoe snel je bent. Oké, moet bijgezegd, hij heeft ook een paar keer best wel ongeluk gehad in de Q3. Mm-hmm. Dat een snel rondje niet doorging door een gele vlag. Of dat de toon niet doorging wat je hier een beetje had. Hè, omdat Perez even problemen had met zijn auto. Maar hij heeft meerdere keren aangegeven, we moeten echt gaan zorgen dat die auto sneller wordt op dat ene rondje. Was ook wel een beetje ingegeven met het feit dat Ferrari zoveel snelheid had. Ja. Die pakte alle pols nu ook weer. Doorgeredeneerd kan je zeggen, als die elke keer ervoor staan, dan moet je voortdurend wat repareren op zondag. De realiteit is echter de afgelopen weken dat er niks gerepareerd hoeft te worden, want het gaat aan de andere kant van de pitstraat toch wel kapot bij de concurrentie. Dus je ziet nog niet helemaal hoe pijn je dat eigenlijk kan doen.
Nee.
Maar reken maar dat Verstappen liever vooraan vertrekt.
Ja, want die denkt dan al stappen vooruit. Stel dat zometeen Mercedes terugkomt of Ferrari wel een motor heeft die langer blijft lopen dan 30 rondjes. Dan moet ik wel werken om die eerste plek te hebben. Dit is eigenlijk vooruitgedacht. Maar in principe, als je toch elke race daarna kan winnen, ja, wat maakt het dan uit dat je niet eerste wordt in die kwalificatie? Maar ik ben geen topsporter, jij ook niet. En die topsporters denken natuurlijk, die willen alles winnen. Want daarvoor zijn het ook de toppers.
Nou, ik denk als je met Max Verstappen gaat pimpam petten, dat hij nog wil winnen. Dus,
dat denk ik ook, ja.
Nee, maar kijk, je stuurt die jongens erop uit voor een rondje tegen de klok. Dus dan wil je ook gewoon de beste zijn. En ja, dat levert je gewoon de meeste kans op succes op. Oké, er zijn banen waar dan wordt gezegd, je kan hier liever niet op pol staan. Maar ja, dat zeg je natuurlijk alleen als je op P2 start. Want als je op pol start, zeg je nooit, nou, ik wil hier niet staan. Dus dat is natuurlijk allemaal een beetje dom gelul. Maar natuurlijk moet het team daar nog een stapje maken. Alleen het doet ze geen pijn, omdat de concurrentie gewoon faalt, voortdurend. En die pijn moet je vooral bij de Italianen zoeken.
Nou ja, dat is een mooi bruggetje naar de Italianen, daarover gesproken. Ik denk, Rick, dat de stemming er lekker in zal hebben gezeten bij Ferrari na afloop.
Ik stond na afloop eventjes bij Ferrari te kijken. Ik wilde even zien hoe de stemming daar was. Het viel me op dat er helemaal niet werd gesproken. Er waren daar 20, 30 mensen binnen in die hospitality. En aan de andere kant van de paddock zit dan de garage. Ja, ik keek daar naar binnen. Die waren gewoon in totale stilte, zeg maar, alle spullen aan het pakken. De tassen en de koffers en alle spullen klaarmaken voor vertrek naar Canada. Ja, de gezichten stonden gewoon echt op standje heel somber. Dat zie je wel vaker na een race. Maar ik had het idee dat het, ja, ik weet niet. Het leek me echt nog stiller en nog bedrukter de stemming, zeg maar, dan normaal als je een slechte weekend hebt of zo. En dat komt ook omdat Binotto en Leclerc toch eigenlijk ook gewoon echt wel grote zorgen uiten over de problemen van de laatste weken. Dat ze hebben er niet echt ze snappen niet zo goed wat er aan de hand is. Ze dachten gewoon, we hebben de boel op de rit. Sterker nog, ze dachten, we hebben eigenlijk in Azerbeidzjan nog een betere auto met updates. Ja, blijkt dan toch ook weer echt mis te gaan. En ja, dan moet je meteen nu naar Canada door. Heb je ook niet echt uitgebreid de tijd om daar nog eens goed naar te kijken. En ja, Binotto zei al, sommige dingen kun je ook niet zo snel aanpassen. Dus die zei, ik wil nu niet eens naar de WK-stand kijken. Ik heb andere prioriteiten, zeg maar. Dus ik vond dat nou niet echt uitstralen van veerkrachtig van wij zijn volgende week weer aan de beurt. Dat was niet de teneur daar.
Zullen we even nadoen hoe het bij de Ferrari paddock eraan toe ging na afloop? Zo.
Hoe lang moet dit zwijgen doorgaan?
Nou, dat gaan we niet te lang doen, want dan haakt iedereen af. Maar dat is toch pijnlijk, dat Ferrari. Weet je, we hebben 2 jaar lang gewerkt aan deze auto, van 2020 af. En dan, maar niet de enige motor. Er zijn alleen maar Ferrari-motoren bijna uitgevallen weer.
Ja, maar het is gewoon blamerend. Hoe noem je dat? Je staat gewoon voor lul. En ik snap die Binotto ook niet. Want die roept elke keer, we need patience. We need patience.
Je hebt 2 jaar gewerkt.
Analyse dit. Ja. Je hebt 3 jaar voor Jan Lul in dat circus meegereden. Je bent het meest iconische automerk ter wereld. Je hebt, ik denk, een van de 2 beste coureurs op de grid. En je weet het gewoon elke keer niet aan elkaar te breien. Er komt nog eens bij dat de supportteams, waar je dus eigenlijk je technische informatie vandaan denkt te halen, die gaan er ook twee van kapot met Zoe en Magnussen. Die hebben ook een Ferrari power unit in de auto.
Nou, power unit is het niet meer.
Nee. Een beetje een no power unit.
Ja.
Maar weet je, we kunnen alle understatements erop loslaten. Ze moeten zich zorgen maken. Het moet snel verbeteren. Blablabla. Maar je wil gewoon. Er moet ook gewoon. Weet je, voor de sport ook. Want waar zitten we nou naar te kijken, joh? Het is nog geen zomervakantie. En dat ene team waar iedereen al jaren van hoopt dat ze eindelijk weer terug aan de top komen. Ja, die kunnen leuk meedoen op zaterdag. Maar op zondag gaan ze elke keer kapot. Ja, dat wordt bijna voorspelbaar.
Ja, nee, maar dat is wel een beetje natuurlijk. Wel de eerste hadden we steeds het probleem dat we zeiden: goh, het is Mercedes dat steeds op kop gaat. Nu hoopt iedereen dat Ferrari een beetje mee gaat doen. Maar het is toch van de zotte dat je als zo'n groot team, waar je alles van tevoren geïnvesteerd hebt, dat je weet, we gaan die regelwijziging komen, hier komen we aan. En eigenlijk dat alles wat we nu proberen te doen, proberen te hebben, dat binnen 6-7 wedstrijden gelijk al weg is.
Ja, wat het nog het gekste is, dat de Red Bull had eigenlijk deze problemen ook in de eerste twee races.
Ja.
En dan zie je, daar is het meteen alarmfase 1. Hè? En dan gaan alle bellen af. En dan Marco Horner kan verstappen. Alles en iedereen stroopt de mouw op. En dan weet je ook echt, nou, er zal eens wat kunnen gaan gebeuren. En dan bam, dan draai je stom. En sindsdien, leien dakje. Maar Ferrari, die weet dat gewoon niet. Het is net wat Rick zegt. De twijfel spreekt er zo uit.
Ja.
We need to analyze this. Something to look over. We don't know what's happening.
Maar hoe gaat die debrief dan? Er zit daar Sainz met een chagrijnige kop. En Leclerc zit er met een chagrijnige kop. Die zetten die koptelefoon op. En dan komt er een debrief. We have a problem. We don't know, but we try. Ja. We look. En dan. Ja, en dan?
Ja, maar je vraagt je op een gegeven moment af of het geen consequenties gaat hebben. Want je ziet gewoon die Leclerc, die gaat met de week meer balen van de situatie waar hij in zit. Hij zei, denk ik 2 weken geleden al, of in Monaco zei hij al van, jongens, ik vind het een prachtteam, maar we verkloten het gewoon elke keer en dat moet echt ophouden. Ja, je kan je een beetje afvragen. Kijk, hij heeft nog een contract dat al een tijdje doorloopt, maar ja, op een gegeven moment gaat zo'n man ook nadenken over zijn toekomst.
Ja. En ik kan me het voorstellen, mentaal ook, is het dan niet dat het aan de pitmuur wordt verknald omdat ze verkeerde tactiek hanteren of dat ze te laat zijn? Dan wordt het dus wel verknald door een motor die het niet doet. Dus al je zekerheden zijn weg. Kijk, op het moment dat je weet, mijn team kan het in ieder geval nog fixen, dan heb je in ieder geval 1 zekerheid achter de hand. Maar dat werkt ook niet heel veel vertrouwen.
Nee, nee. En kijk, ze hebben nog ergens dat gevoel achter de hand van, we zijn wel dichtbij. Want natuurlijk, we hebben progressie gemaakt ten opzichte van vorig jaar. En we pakken die pols. Maar ja, dat levert uiteindelijk geen zak op.
Nee.
Ik bedoel, dat is alleen maar om jezelf een beter gevoel te geven. Maar uiteindelijk lever je gewoon elke keer een wanprestatie als iconisch team. En dat moet je eens een keer onderstrepen. Niet dat, we need patience, we come from a long way, bladibladibla. Je bent goddomme recordkampioen in die sport zo'n beetje.
Ja, dan zou dit is zeg maar excuses zoeken in de topsport die niet gelden voor een topsportteam. Als ze dit bij Williams zeggen, dan begrijp je dat nog. Maar bij Ferrari mag dit geen excuus zijn.
Oh nee, ik vind dat best wel een dingetje. Ik begrijp gewoon niet waarom je alles wat krom is recht probeert te lullen. Zeg nou gewoon eens, het is oer en oer slecht. Dit mag gewoon niet gebeuren. Waarom? Je mist gewoon een topman daar. Een type Horner die is even met de botte bijl de media te woord staat. En ja. Gewoon echt van niemand een spaan heel laat. En dat iedereen ook denkt van zo. Nee, maar jongens, het kan echt niet verder zo. We gaan echt problemen krijgen. Misschien is het allemaal wel een beetje te lief. Ik weet niet wat het is, maar.
Nou ja, ergens dat we het gewoon nog volgens mij voorspeld hebben, toch? In het begin van dit seizoen. Dat je weet, Ferrari heeft een sterke motor, maar die gaan nog een terugval krijgen.
Ja, maar zo dramatisch als dat het nu begint.
Hadden we ook niet voorspeld, nee.
Nee,
dat is ook waar.
Nee, zo sado, hoe zullen we dat zeggen? Zo erg genieten wij nou ook weer niet van de ellende van een ander.
Dus we weten zeg maar dat Ferrari op een gegeven moment dat er wat problemen zijn. We zien Red Bull heeft wat problemen in het begin. Die kunnen dat herstellen. 1 ding valt mij op bij al die teams. Ze krijgen dat purposing, bij Ferrari niet, bij Mercedes niet. Ze krijgen het niet onder controle. Daar bij Red Bull valt het mee als je naar het hoofd van Verstappen en van Perez kijkt in die onboards. Maar als je hoort Hamilton, rugpijn. Russell zei een paar weken geleden dat hij geen adem meer kon halen op het rechte stuk in Italië, was dat volgens mij. Hoe kan het toch dat een team dat niet onder controle krijgt? Of hebben ze die auto dan zo laag afgesteld, waardoor je die purposing nog meer krijgt, omdat ze toch snelheid willen houden?
Ja, ik vind dit een hele moeilijke vraag.
Ja. Het is toch gek dat je dat met doorontwikkelen niet voor elkaar krijgt?
Nou, ik denk dat je het wel voor elkaar krijgt, maar dan moet je wat prestatie inleveren.
Ja, dan gaat het om snelheid. Je wilt, als je, hoe meer snelheid je hebt, hoe meer dit gebeurt natuurlijk.
Nou, en ik denk dat Mercedes niet helemaal in een straatje zit om prestatie in te leveren. Ik denk juist dat daar alles gepusht wordt om weer aan te gaan haken. En dat zou er wel eens mee te maken kunnen hebben.
Ja. Maar goed, dan zegt Hamilton, ik heb zo'n last van mijn rug. En dan zegt Wolff, ja, misschien moeten we maar eens wat reservecoureurs gaan neerzetten. Is dat om de druk op te voeren? Of gaan we zo meteen echt een andere coureur zien in een Mercedes, omdat Hamilton last heeft van zijn rug?
Nee, want joh, natuurlijk niet.
Fysiek is het toch niet vol te houden, dit stuiteren, 50, 60, 70 rondjes lang?
Nou ja, volgens mij bewijst hij al weken dat het wel vol te houden is. Dus, ja. Ja, ik snap best dat het pijn doet. En ik ben de laatste om te zeggen dat het niet pijn doet. Want als je het ziet, dan lijkt het net dat hij op een skippybal zit in die cockpit van hem. Het lijkt me niet per se heel fijn. Maar ja, ik geloof eigenlijk niet dat hij in Canada niet rijdt. Daar geloof ik helemaal niks van.
Nee, ik geloof ik ook niet. Hè. Nee, ik denk het ook niet. Maar het lijkt wel alsof het bijna een soort van drukmiddel is van we moeten er echt wat aan doen. Maar ja, wat is dan het drukmiddel? Ik bedoel, zeg dan gewoon intern, jongens, we gaan iets minder snelheid hebben. En dan gaan we iets, laten we daarmee beginnen.
Ja, maar naar wie is die pressie dan?
Ja, weet ik ook niet.
Want degene die het op moet lossen, dat ben je zelf, denk ik.
Ja,
toch?
Ja, dat is uiteindelijk tot de Wolff. Ja, die is degene die kan zeggen, jongens, we do a little bit less speed, hè?
Ja, maar ja.
Maar het is wel apart dat teams er zo moeite mee hebben, toch? Om dit echt op te lossen.
Ja, natuurlijk. Maar we hebben dat lang als kinderziektes omschreven. Maar ja, het kind is inmiddels bijna een jong adult. Het zou wel een keer mogen, zeg maar. We zitten nu een race of achterin. Dus ja. Maar ja, Red Bull heeft er dus niet zo heel veel last van.
Nee, Red Bull heeft, wat je zegt, dat valt toch op dat die er geen last van hebben of minder last van hebben? Ja.
Ja. En Russell gaat ook eens de brand weer, hè? Dus,
Ondanks dat hij geen adem kan halen. Op rechte stukken.
Weet je waar ik een beetje moe van word, weet je?
Oh, jij bedoelt salary cap, hè?
Nee, oh. dat die Russell de hele tijd als Mr. Consistent wordt afgeschilderd.
Omdat hij steeds plek 3, 4, 5 of zo haalt.
Nee, de vierde, vijfde. Ja, dat is allemaal heel knap, maar ja, je rijdt er ook in niemands land.
Ja.
Ik bedoel, die twee voorop kan je bijhouden en je bent sneller dan de rest. Ja, het zou toch heel gek zijn als je dan niet derde, vierde, vijfde wordt, toch?
Ja, ze leven eigenlijk bij de gratie van de uitvalbeurten van Ferrari.
Ik vind het prachtig dat we hem Mr. Consistent gaan noemen in de Britse media, maar kijk ook even naar Verstappen. Die wint of hij valt uit. Dat is op zich ook best wel consistent.
Ja. Ja, precies. Maar die Britten hebben ook iets van houvast nodig om nog een beetje trots te hebben, hè?
Nou, het is soms wel allemaal een beetje doorzichtig wat ze aan het opschrijven zijn.
Dat is waar. Heeft Ricciardo zijn contract voor komend jaar bij McLaren al een beetje veilig gesteld of niet?
Weet ik niet. Ik zit niet aan die tafels. Jij?
Nee, ik ook niet. Maar denk je dat? Want er zit natuurlijk een aantal coureurs op de wip. Hè? Stroll, ook al heeft papa Stroll het team, maar dat gaat niet heel lekker met de resultaten. Latifi niet. Ricciardo brengt niet wat ze bij McLaren ervan verwacht hadden.
Maar zou jij als we toch dit, hoe moet ik het zeggen, dit puntje aansnijden, ja? Zou jij mij dan niet eens een compliment geven?
Bij deze? Waarvoor moet ik je een compliment geven? Ik geef je altijd een compliment als het nodig is, maar waarvoor heb je die?
Hij komt uit Frankrijk.
Ja?
Ja, jij luistert ook helemaal niet wat ik allemaal zeg in die mooie video's zo van.
Ja, de helft wordt niet uitgezonden van die video's.
Nou, het stond in de kop zelfs.
Oh, echt waar?
Ja, het was weliswaar niet helemaal waar. Maar ik voorspelde dat Gasly
misschien wel
een podium zou gaan halen.
Ja.
Kijk eens, uit het niets zo wat had hij? P5?
Ja.
Die begint zich in de etalage te plaatsen, hoor. Het seizoen voor Pierre Gasly is nu echt begonnen.
Was wel nodig ook, hè, dat Gasly een keer wat punten ging pakken.
Nou ja, het deurtje bij Red Bull is dicht. Dus daar gaat hij niet meer naartoe. Maar ik denk wel dat hij een beetje te goed is om voor zo'n satellietteam te blijven rijden. Ik denk wel dat hij een kleine upgrade gaat krijgen.
Dus jij denkt richting McLaren?
Nou, ik denk dat daar wel. Ik denk dat hij goed in de markt ligt.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Hij zal goed in de markt liggen.
Ik bedoel, zoveel coureurs zijn er niet die een zegen en wat podiumplaatsen en wat ervaring bij topteams meebrengen. Leuke gozer, ziet er goed uit, spreekt zijn talen. Ja, daar kan je wel wat mee als topteam, denk ik.
Nou ja, er zijn er wel wat dat betreft 4, 5 teams die echt wel aan het kijken zijn. Wat gaan we doen volgend jaar? Ik bedoel, ik denk dat zelfs bij Ferrari met Sainz wordt nagedacht. Hoe gaan we dit oplossen? Want ook Sainz scoort natuurlijk te weinig punten.
Nou, Ferrari laat zelf wat steken liggen, maar Sainz die gaat wel echt door de ondergrens.
Ja, dus wat dat betreft worden het wel interessante maanden wie nu zekerheid heeft voor een stoeltje volgend jaar.
Leclerc en Gasly, dat is ook wel een mooi.
Dat is ook wel leuk. En dan hebben ze gelijk wat input van Red Bull, wat die dan goed doen met die motoren.
Ja.
Man. Ik denk altijd, als je dan toch het andere
Gasly
team
wil... Of Gasly nou nog heel veel weet van die periode bij Red Bull, weet ik niet, hoor.
Nee, maar weet ongeveer hoe ze die auto's afstellen bij AlphaTauri, toch?
Ja, maar die was vooral met zichzelf bezig destijds, weet ik nog.
Dat is wel waar. Nou goed, we gaan het wel afwachten de komende weken. Op naar Canada dan maar, hè. Eens kijken wat het dat weer gaat brengen.
Dat is ook een wonderlijke back-to-back, hè.
Ja, het is van Azerbeidzjan naar Canada. Dat is toch wel eventjes een aardig tripje.
Ja, we hebben ook wel eens andersom gehad. En toen deed ik ze allebei, weet ik nog. Toen kwam ik terug uit Canada. Toen was ik dinsdagochtend thuis. En toen moest ik woensdagochtend weer weg. Dus ja, toen was net mijn was droog. Dat is wel handig.
Wel handig, ja. Ja, vonden ze thuis ook leuk, zeker.
Ja, daar zien ze me liever gaan en komen af en toe. Dus. Ja. Nee, maar... In die zin snappen, ik ben heel erg begaan met de natuur en privéjets, heb ik niet zoveel mee. Maar die week had ik er best een willen hebben.
Ja, dat begrijp ik wel. Nou goed, op naar Canada. Jij gaat toch naar Canada?
Nee, Marijn gaat.
Oh, Marijn gaat naar Canada. Ja, dat is waar. Nou, we gaan eens kijken wat het allemaal gaat brengen. Woensdag een nieuwe pitstop of donderdag een nieuwe pitstop TV-versie. En zondag een nieuwe podcast vanuit Canada met Marijn. Arjan, dank voor vandaag. En Rick ook. En tot de volgende.